Twee mededelingen, gemeente. Allereerst dat we in de afgelopen week, zoals u allemaal weet, een beroep hebben uitgebracht op dokter Anders J.C.L. Starreveld van Kampen. En in de tweede plaats dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor algemeen christelijke doeleinden. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 108 vers 1, mijn hart o hemel majesteit is tot uw dienst en lof bereid. 108, het eerste vers. Ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 22 vers 14, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, weer uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 15, de versen 1 tot 15. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 22 vers 14 en we lezen Marcus 15 vers 1 tot 15. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Stond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zeide tot hem, gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende, antwoord gij niet, zie hoeveel zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden, en er was een genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan hadden. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed, gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun zeggende, wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen, wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom, kruis hem. Doch Pilatus zeide tot hen, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, kruis hem. Pilatus nu, willende der schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over als hij hem gegezeld had om gekruisigd te worden. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het vervolg van het gelezen schriftgedeelte, Marcus 15, de versen 16 tot en met 19. Marcus 15, vers 16 tot en met 19. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen. En deden hem een purperen mantel aan en een doornen kroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem en vallende op de knieën aanbaden hem. Tot zover de tekst van vanmorgen. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen van de gemeente, wel uit de gezinnen van Paul en Henrika Willemsen Zwaan van de Berg Eend 5 en Kees en Regina van Lummel-Vastenhout van de Meerkoet 110. We verzoeken de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daar onderwijst ons de kerk al dus. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat de doop en ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder van Lummel, zuster van Lummel, broeder Willemsen, zuster Willemsen? Beste broeders en zusters, in deze lijdenstijd is er één woord, een onderdeeltje van een zin in het dankgebed na de doop, waarmee we straks weer hopen in te stemmen, dat op een hele bijzondere manier tot ons kan spreken. Dat is dat zinnetje waarin wij bidden dat onze kinderen in alle gerechtigheid zullen leven onder onze enige koning, Jezus Christus. Juist in de lijdenstijd en juist nu we dit jaar naar Marcus luisteren, worden we er heel sterk bij bepaald dat de Heere Jezus Christus koning is. Koning ook op de lijdensweg. Koning ook in zijn lijden. De enige koning belijden we, waaronder onze kinderen kunnen leven. Als je daar goed over doordenkt, dan zeg je, dat is een belijdenis die vol is van verwondering. Het feit dat de Heere ons met onze kinderen brengt op die plek waar de naam van deze koning wordt uitgeroepen. Waar deze koning door zijn woord en door zijn geest onderdanen werft. En waar deze koning zelfs in het teken van de doop een eigendomsmerk wil zetten op het voorhoofd en op het leven van onze kinderen. De Heere Jezus die zegt, ik ben de enige koning waaronder je kind echt leven kan. Een geweldige belijdenis die we uitspreken straks na de doop. Het is tegelijkertijd ook een geweldige verantwoordelijkheid. Want als wij zeggen dat de Heere Jezus de enige koning is, dan betekent dat heel ons huwelijks en heel ons gezinsleven daarvan ook doortrokken zal zijn. En daarvan een bewijs zal wezen. Hij is de enige koning. De enige die het in ons leven voor het zeggen mag hebben. De enige aan wie we onze kinderen voor tijd en eeuwigheid kunnen en durven en willen toevertrouwen. ouders die dat samen met de gemeente bidden. Geef dat ons kind onder die enige koning zal leven. Zijn ouders die zeggen, Heere, dan alleen maar zijn ze veilig. En dat is wat we begeren. En dat is wat we ze zullen voorhouden. Er is maar één koning die de moeite waard is om gediend te worden. Jezus Christus. En tegelijkertijd als je dat dan zegt. En je leert je eigen hart en je leert je eigen leven een beetje kennen. Dan komt er ook een stukje aarzeling. Kan ik dat wel? En zie ik dat wel goed? En durf ik dat wel? Maar daarom, het staat ook in het gebed. Opdat onze kinderen onder die enige koning zullen leven. Die enige die te kennen het leven is. De Heere geven jullie dat dat gebed jullie levensgeheim mag zijn. En dat jullie kinderen dat vroeg mogen leren. Het is immers zo dat na de bediening van de doop de gemeente dat alleen maar wil onderstrepen. Die gunst van het brengen voor het aangezicht van deze koning heeft God zijn volk bewezen. Opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. De Heere geven jullie die genade, dat je je kind mag zien opgroeien onder die machtige koning die zijn volk zalig maakt. Dat zij zo. We zingen het na de bediening van de doop staande, gemeente 105, het laatste vers. 105, vers 24. Niels, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Ari Jonathan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Bediening eindigen met dankzegging. De Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat nog steeds zuster van Twillert Huigen van de Talmastraat 14. Er werd onze broeder K. de Graaf van de Leeuwerik 88 opgenomen vanwege trombose. Aanstaande dinsdag moet daar worden opgenomen onze broeder K. Poort uit Silverschoon vanwege een operatie die nogal wat zorgen oproept als het gaat om de gevolgen daarvan. En tenslotte mogen we samen danken voor de geboorte van een baby in het gezin T. de Graaf Koelewijn, Zwaluw 14. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heren, we zeggen er u heel hartelijk dank voor, dat deze ouders hier vanmorgen mochten komen met het kindje dat u ze toevertrouwde. Een kind waarvan we in beide situaties mogen zeggen, u gaf het hen niet alleen, u liet het hen ook. Ook toen er na de geboorte zorgen kwamen en toen ze naar het ziekenhuis moesten. U hebt leven gespaard. En u hebt daarin getoond dat we inderdaad alleen maar echt kunnen leven wanneer die grote koning zijn beschermende vleugelen over onze kinderen uitbreidt. Ze hebben het alle vier al heel gauw moeten ontdekken dat hun handen zo zwak zijn en dat hun armen tekort schieten om hun kind te blijven dragen toen ze het uit handen moesten geven. En toen ze naar het ziekenhuis moesten. Heren, wat is het dan groot, wanneer die grote koning zegt, vertrouw het maar aan mij toe. Aan mij, in wiens naam de Vader van alle goed wil verzorgen en alle kwaad van hen weren of tot hun beste keren wil. En we vragen u, Heren, nu ze vanmorgen hier mogen zijn met de kinderen die u ze toevertrouwden. Of u daar een diepe indruk van in hun hart wilt nalaten. En of dat een spoor in hun leven en in hun opvoeding mag trekken. Mijn kind, je bent alleen maar veilig in de hoede van die grote koning. De koning van Golgotha. Die de koning is van de eeuwen. Die koning wiens naam is Jezus. Omdat hij zijn volk wil zalig maken van hun zonde. We danken er u heel in het bijzonder voor dat Regina daar vanmorgen ook bij mag zijn. En dat u haar zo ver hebt willen brengen. U weet wel, Heren, van al die zorg en van al die spanning die er ook in de afgelopen periode en in al die lange maanden in haar leven en dat van Kees is geweest. Tot hiertoe hebt u geholpen. Zou u het ook verder willen doen, opdat er kon het zijn volledige genezing mag komen en ze haar plaats en haar taak in haar gezin zal kunnen innemen. Heren, wat is het een voorrecht dat u ons die naam van die enige koning wilde bekendmaken. Wat is het groot als dat maar niet alleen iets blijft buiten ons leven, maar als dat ook in ons leven zijn doorwerking en zijn uitwerking mag hebben. We bidden u dat voor hen, we bidden u dat voor ouders en voor grootouders, zelfs overgrootouders zijn er vanmorgen nog in de kerk. We dragen ze allen aan u op, Heren. We bidden u dat voor ons als gemeente, nu we ons willen zetten onder de prediking van uw woord, om ook in deze lijdensweken in het spoor van Marcus te zien op die koning van Golgotha, die koning die de aarde met doornen heeft gekroond. Wilt u door uw Heilige Geest geven dat de ogen voor hem mogen opengaan voor het eerst of hoe langer hoe meer. Dat van zijn gezegende voeten enerzijds mogen beleiden wat er in ons leven allemaal ontbreekt. En anderzijds mogen getuigen van verwondering over het feit dat hij zich wilde geven in de bangste zielenood, opdat wij niet zouden sterven, maar leven. Genadige Heere, wilt u naar ons omzien? Wilt u uzelf verheerlijken in deze dienst? Wilt u uw dienstknecht bekwamen en hem een stem geven om te spreken, omdat hij geleid door de Heilige Geest het schoonste lied van zijn koning mag zingen? En wilt u er plaats voor maken in onze harten als die plaats er nog niet is? Wilt u ons allemaal aan zijn voeten brengen? Wij bidden u voor heel de gemeente. Wij bidden u voor hen die een bijzondere zegen nodig hebben. We bidden u voor hen voor wie een doopdienst toch ook altijd weer iets pijnlijks heeft, omdat het herinnert aan leegte die er in eigen leven bleef. Wij bidden u, genadige God, wilt u naar ons omzien in uw goddelijke barmhartigheid? Wilt u in het bijzonder ook uw zegen uitbreiden over de zieken, over de rouwdragenden, over de aan huis gebondenen, over allen die psychisch in de kreukels zitten en die niet tegen het leven op kunnen? Wilt u genadig omzien, Heere, naar hen wier namen we noemden? Wil met zuster van Twillert uw weg verder gaan, kon het zijn, tot verder herstel, opdat ze het ziekenhuis weer kan verlaten? Wilt u met broeder Klaas de Graaf zijn en ook hem met uw gunst en zorg omringen en aan hem en zijn gezin uw goddelijke zegen bereiden, ook in genezing van wat hem mankeert? Wilt u in het bijzonder ook met onze broeder Poort meegaan? Het is zo'n moeilijke weg, Heren, die hij nu al een paar jaar gaat, toen hij zo in één keer vanuit het volle leven en vanuit zijn drukke activiteit werd stilgezet en nooit meer heeft kunnen lopen. En altijd aan de rolstoel en aan zilverschoon gebonden is. En nu is er deze nieuwe zorg, Heere, ontferm u over hem en laat niet mogen ervaren dat wat hij in deze jaren heeft geleerd van kracht is. Dat op u te vertrouwen nooit beschaamd doet uitkomen, opdat zijn hoop in het hachelijk slot gevestigd mag zijn op u, de Heere onze God. We danken er u voor, Heere, dat u bij vernieuwing oude vreugde gaf in het gezin van Tijmen en Belien de Graaf, dat u het daar ook weer alles wel wilde maken in uw goddelijke zorg. Het blijft een wonder, Heere, als kinderen geboren mogen worden, als u ons gezonde kinderen toevertrouwt. Geef dat ze met hun kinderen voor uw aangezicht mogen leven. En laat dan alle bewijzen van uw gunst te meer mogen uitdrijven tot u. Onze ogen zijn op u, Heere. Als we al deze dingen vragen voor ons hier en voor heel de gemeente, voor heel uw kerk in dit dorp en in ons land en in deze wereld, vergader vandaag, grote koning, uw volk, als aan de voet van het kruis, en laat daarin de triumf van de Heilige Geest mogen blijken. Ondanks alle spot van deze wereld, doe het niet om enige verdiensten van ons, maar alleen uit genade om de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. Amen. De dienst voor offerande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 72, de versen 6, 10 en 11. Alweer een psalm die van de koning zingt. 72, 6, 10 en 11. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, het achtste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, een mooie psalm vond u niet waarmee we vanmorgen de dienst begonnen zijn. Fijne psalm om te zingen. Ik stel me zo voor ook een fijne psalm voor een organist om te spelen en daar als het ware ook zijn hart in te leggen en de gemeente mee te nemen. Mooie woorden. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Meende u ook wat u zong? Leefde er al iets van in uw hart toen u naar de kerk kwam, zodat u er eigenlijk blij mee was dat u die psalm op het bord zag staan, omdat u dacht, dat sluit aan bij wat er in mijn hart vanmorgen leeft. Zal daar iets van blijken, wanneer we straks de kerk uitgaan en we het leven weer ingaan? Dat dit inderdaad het geheim van ons leven is. Want laten we eerlijk zijn, gemeente, maar het is wel een hele bijzondere koning van wie we zingen en die we vanmorgen hier in de kerk ontmoeten. Het is niet een koning met aardse macht en heerlijkheid, althans zo zien we hem vandaag nog niet. Van deze koning geldt dat hij de man van smarten is. Dat hij geen gedaante nog heerlijkheid heeft, zodat wij, als wij hem aanzagen, hem zouden begeerd hebben. Dat hij de verachtste is onder de mensen. Dat een ieder eerder zijn aangezicht voor hem verborg, dan dat hij hem zou aanbidden. Met andere woorden, gemeente, het is een koning waar je wel oog voor moet krijgen. Een koning waarbij je door de zichtbare schijn van de dingen heen moet kijken. Wil je echt komen tot die lofzang en tot die aanbidding? We zien dat heel duidelijk in de boodschap van onze tekst die vanmorgen op deze Lijdenszondag onze aandacht vraagt. Wij horen namelijk in dit woord, Jezus is de koning van de wereld. We zien in de eerste plaats, hij is een bespotte koning. In de tweede plaats, hij is een plaatsbekledende koning. In de derde plaats, hij is een eeuwige koning. En dat laatste betekent, laat ik dat maar vast zeggen, dat niemand van ons om hem heen kan. Omdat ons aller leven tenslotte aan zijn voeten terechtkomt. Jezus is de koning van de wereld. Een bespotte koning, een plaatsbekledende koning, een eeuwige koning. We hebben inmiddels wel begrepen, gemeente, uit de keren dat we geluisterd hebben naar het Marcus-evangelie, dat de evangelist Marcus ons de Heere Jezus heel bijzonder laat zien in zijn koninklijke waardigheid. De koning die vaart heeft om zijn werk klaar te krijgen en om zo ver te komen dat zijn volk wordt tot die ene kudde die vergaderd wordt rondom de ene herder en die eeuwig onder zijn hoede mag leven, nooit meer hongerend, nooit meer dorstend, bevrijd van alle verdriet en van alle leed. Hij is een koning. En een koning waarvan onze belijdenis zegt dat hij zonder onderdanen ook nooit zal zijn. Alleen wanneer we die koning op de Lijdensweg ontmoeten, zoals dat in deze weken het geval is, dan lijkt het er niet zo erg op dat deze koning een koning is met veel onderdanen. Je bent meer geneigd om te zeggen, deze koning lijkt op die koning die in de geschiedenis van ons volk bekend is als Jan zonder land. Met andere woorden, hij heet wel koning, maar hij is het niet. En hij heeft geen grondgebied en hij heeft geen onderdanen. Want als je het nou allemaal op een rijtje zet, dan gaat het met de zaak van Jezus van Nazareth tot op dit ogenblik niet zo best. Zijn volk verwerpt hem. Zijn discipelen ergeren zich aan hem, dat hebben we de vorige keer gezien. En de wereld, die moet hem niet. De wereld. Ja, dat laatste blijkt dan vooral in de tekst van vanmorgen, gemeente. Want daar ontmoeten we op de kruisweg van de Heere Jezus Christus de wereld, zoals die in het evangelie heel duidelijk wordt samengevat in de persoon van die Romeinse soldaten, die vertegenwoordigers zijn van het grote wereldrijk van Rome, en die wereldlingen bij uitstek kunnen worden genoemd, als we denken aan de leefpraktijk van deze mensen en de omstandigheden waarin ze leefden en heel hun handel en heel hun wandel. Maar zoveel is in elk geval wel duidelijk, gemeente, dat ook de wereld met de Heere Jezus Christus te maken krijgt. Onze tekst neemt ons mee naar het moment dat het proces op Gabbata voor Pontius Pilatus zo ver gevorderd is, dat Pilatus zijns ondanks de veroordeling over Jezus heeft uitgesproken en hem heeft overgegeven om gekruisigd te worden. Jezus is gegezeld, dat hoorde bij de kruisiging. En hij wordt nu in verzekerde bewaring gesteld, in afwachting van dat moment dat hij zal worden afgevoerd naar de plek van de executie. En blijkens het evangelie van Johannes zal Pilatus in die tussentijd nog een keer een uiterste poging doen om het medelijden van het volk op te wekken en zo de Heere Jezus van het kruis te vrijwaren, als hij hem zal voorstellen aan het volk. En met een woord van spot en van medelijden zegt: zie, uw koning. Maar in die tussentijd is de Heere Jezus Christus binnen het rechthuis gebracht, zo zegt onze tekst. En daarbij zullen we moeten denken aan de binnenplaats van het rechthuis, die helemaal binnen in het gebouw lag en die omringd werd door allerlei zalen en gebouwen, onder andere de zalen waarin de soldaten gehuisvest waren die de dienst verrichten onder Pilatus. Als iemand van u wel eens in Jeruzalem is geweest, en zo langs heel veel onder ons, dan denk ik dat u vast en zeker ook op die plek bent geweest waar onze tekst van vanmorgen zich afspeelt. Ergens in dat oude Jeruzalem, onder de fundamenten van een klooster, heeft men onder de grond, want daar ligt het eigenlijke Jeruzalem uit de dagen van de Heere Jezus immers, heeft men de fundamenten gevonden van dat rechthuis. En in het midden van die fundamenten, die plafuizen die de vloer van het binnenplein hebben bedekt. Als u daar wel eens bent geweest, dan zult u het met me eens zijn. Als je daaraan staat en een dominee die de groep leidt of iemand anders die toch wat kennis van zaken heeft, die leest dan de woorden van onze tekst, dan maakt zich een heilige ontroering van je meester. En je kijkt dus naar die plafuizen waar je op staat en je denkt: hier hebben de gezegende voeten van de Heere Jezus gestaan. Op deze plafuizen zijn de druppels bloed neergevallen, die van zijn hoofd afliepen en die op de grond terecht kwamen. Hier is Jezus binnengebracht en je probeert je een ogenblik met schroom en met eerbied, maar toch onontkoombaar voor jezelf, dat gezegende gelaat en die gezegende gestalte voor te stellen. Dat gezicht dat zo vuil is vanwege het speeksel dat erop is opgedroogd. Dat gezicht dat beursgeslagen is met al die vuistslagen die hem voluit in zijn gezicht hebben getroffen. Dat lichaam dat geteisterd is door de wrede geeseling, die maakt dat hij op zijn benen staat te wankelen. Op die binnenplaats, gemeente, speelden de soldaten om de tijd te verdrijven wanneer ze niet echt moesten uitrukken, hun spelletjes om dan toch maar wat bezig te zijn. En het zou best eens een keer kunnen zijn dat de soldaten juist op dat ogenblik dat de Heere Jezus werd binnengebracht hun koningsspel speelden. Wat precies de regels zijn geweest weten we niet, maar we weten wel dat het bestond en dat de soldaten dat daar gespeeld hebben, dat kun je nog altijd ontdekken en alweer als u er geweest bent, dan ziet u het ongetwijfeld voor u. Dat met een scherpe punt, misschien wel van een zwaard of van wat anders, een van die soldaten daar ooit de Griekse letter B in een van die plavuizen heeft gekrast. B, de eerste letter van Basileus, het Griekse woord voor koning. Zou kunnen zijn, gemeente, dat ze dat in hun kring geliefde spel net op dat ogenblik gespeeld hadden en dat net eentje van hen het verloren had en dat hij met een grove vloek zijn verlies had toegegeven, want het was niet leuk, want als je verloor, dat weten we in elk geval wel van de spelregels, dan werd je tot koning gebombardeerd en dan moest je een tijd lang de grollen en de grappen van de hele groep accepteren die over je heen werden uitgegoten. En toen kwam Jezus daar binnen. En ze keken op van hun spel en ze zeiden tegen de mannen die hem binnenbrachten, wie is dat? En die mannen zeiden, dit is Jezus de Nazarener. Het schijnt dat hij zich voor koning heeft uitgegeven. Het is in elk geval een moeilijk geval voor de baas, voor onze stadhouder. Maar hij is ter dood veroordeeld. En je hebt het volk daar op straat wel horen roepen in de verte, we willen geen koning, dan de keizer kruist hem. Nou, daar is hij. Wij moeten een poosje op hem passen. Is het op dat moment geweest, gemeente, dat de verliezer van het koningsspel een lumineus idee kreeg? En dat hij op dat moment zijn kans schoon zag om zelf onder die spot van de verliezer uit te draaien en de gevolgen te ontlopen? Heeft hij op dat moment gezegd, mannen, zullen we dan nou hem maar nemen? En zullen we nou hem maar tot koning maken? Hoe het ook zij, gemeente, in elk geval is de hele bende opgetrommeld en blijkens de gegevens moet je dan denken aan minstens 100 en misschien wel 200 man van die Romeinse soldaten. Mannen zijn er tenslotte altijd voor te vinden om zich te vermaken ten koste van iemand die zwakker is dan zij. En ze nemen Jezus en ze trekken hem zijn klederen uit. En in die macho-cultuur is er natuurlijk niemand die enig medelijden heeft met die lijdende gestalte van die man met zijn kapotgeslagen rug die beurs is en vol met opengehaalde wonden vanwege de geeseling. En dan komt er eentje aanlopen met een jas, of het een oude soldatenjas is geweest of de jas van een gerechtsdienaar, dat weten we niet, maar de kleur is toevallig rood, purperrood en dat komt prachtig uit, want dat is immers de koningskleur en ze zeggen die trekken we hem aan. Er is een handige jongen van de troep die ziet daar ergens een paar doorntakken liggen die vermoedelijk gebruikt werden voor het vuur. En die vlecht daar een kroon, een krans van, heel voorzichtig. Die gemene scherpe doornen, daar kan je je zo aan wonden. En ze zeggen dat is mooi en die zetten we hem op zijn hoofd en ze drukken hem goed in zijn slapen. En er is er eentje die ziet ergens een stuk riet liggen en daar stoppen ze hem in zijn hand. Zo lezen we in een van de andere evangeliën. Als een koninklijke scepter, een koninklijke staf. En dan begint daar de parade. Militairen die eer betonen en trouw betuigen aan hun vorst. Ze marcheren langs deze koning en ze salueren en ze zeggen koning gegroet. Dat wil zeggen met die Griekse groet eigenlijk verheug u. U mag wel blij zijn met zulke dappere soldaten die voor u willen strijden. Eigenlijk doen ze hetzelfde als wat ze in Rome gewend waren wanneer ze met de legers uitgingen ten strijde tegen de vijanden. En wanneer ze dan Langs de koning, langs de keizer van Rome trokken die de parade afnam. En als ze dan langs een troon liepen, dan riep die hele soldatenmenigte: Ave Caesar, zij die sterven gaan, geroeten u, we hebben ons leven voor u over. En ondertussen hebben ze groot plezier. En ondertussen zeggen ze: moet je hem nou eens zien staan daar. Het is toch ook net echt, jongens. En de een na de ander valt op de knieën en legt zijn voorhoofd op de grond in een schijnbare diepe aanbidding van deze koning. Alleen het duurt niet zo lang of het gaat een beetje vervelen. Want het is best leuk om je ten koste van een ander te vermaken, maar als die ander niet reageert, dan gaat de lol er gauw af. Dat weten moeders ook wel. Als ze een kind hebben dat nog wel eens geplaagd wordt, dan zeggen ze vaak: joh, je moet maar niet reageren, dan houden ze het eerste op. Maar dat laatste niet klopt, dat blijkt hier wel. Want als deze mannen merken dat die koning niet reageert en dat hij niet boos wordt en dat hij niet gaat schelden en dat hij niet gaat vloeken, dan wordt hun optreden een beetje harder. En er is er een die spuugt in zijn gezicht. En er is een ander die grijpt die rietstaf en die slaat daarmee eens flink op die doornenkroon, zodat die scherpe stekels steeds verder in zijn slapen drukken. En de bloedstrepen die lopen langs dat witte gezicht. In het beeld van onze tekstgemeente van de Heere Jezus ziet u het voor u. Als ik weet wel, we zijn tegenwoordig nogal wat gewend. De meeste van ons hebben deze week denk ik wel de beelden uit Schotland gezien. En ze hebben andere beelden bekeken. Ze hebben misschien wel wat gehuiverd, maar we zijn er niet zo gauw meer van ondersteboven. Alleen ik kan me indenken dat iemand vanmorgen in de kerk zegt: dominee, je moet er toch maar niet verder uitwerken, want ik vind het niet zo fijn om ernaar te kijken. Laten we ons hoofd maar afwenden. En toch, gemeente, toch moet het vanmorgen. Immers die soldaten, ik zei al tegen u, die zijn de vertegenwoordigers van de wereld buiten Israël. Dat wil zeggen, zij zijn onze vertegenwoordigers in het lijdensevangelie. En die Heere Jezus Christus, van hem geldt dat voor hem de volken zich zullen buigen en dat alle heidenen zullen knielen en dat ze hem eer zullen brengen. Maar moet u hem daar zien staan, gemeente? Is dat een koning? De koning? Dat kun je toch eigenlijk niet serieus nemen? En als wij vandaag in de wereld om ons heen kijken, gemeente, dan ontdekken we dat de grote wereld om ons heen deze koning ook bepaald niet serieus neemt. Vraag het maar eens aan Van Mierlo, die het christendom uit Nederland wel kan wegschieten met zijn D66-club. En vraagt u het maar eens aan mevrouw Borst met haar moderne doodseskaders, die in Nederland huishouden zonder enige rekening te houden met de heilzame geboden van God. En vraagt u het maar aan dat hele paarse Nederland dat bezig is God te verlaten en zijn geboden te ontkrachten. Vraagt u het maar eens, gemeente, op de pleinen en op de markten van de wereld. Vraagt u het maar eens in de feestzalen van deze wereld en in de politieke samenkomsten. Jezus? Ach, je hebt ook vandaag natuurlijk best mensen die fatsoenlijk blijven. Dat is mensen die dan niet meteen grove taal gaan gebruiken. Maar dan zeggen ze wel: daar moet je nou niet meer mee aankomen, hoor. En je ziet aan de blik van hun ogen, en je ziet aan het gebaar van hun schouders, dat ze vinden: Jezus, dat is zo achterhaald. Die kun je toch eigenlijk niet meer serieus nemen. Dat is toch de realiteit van onze wereldgemeente. Wie trekt er zich nou nog wat van de Heere Jezus aan? De bedrijfsleiding van V&D, wanneer er een koopzondag in Amersfoort is? Wie trekt er zich nou nog wat van de Heere Jezus aan? Kun je toch niet meer serieus nemen? En laten we nou eerlijk zijn, maar degenen die zich nog onderdanen van deze koning noemen, Die doen daar zelf ook nog wel eens een keer aan mee door hun onderlinge ruzies. En door hun schandalen. En hun ingrijpende verdeeldheid. Het is toch diep triest. Al hoef je niet met een vinger te wijzen als dat twee keer toe in een paar weken in de krant staat. Dat vanuit het reformatorische deel van kerkelijk Nederland een dominee uit zijn ambt moet worden ontzet vanwege openbare zonde. Ja, zegt u, maar ondertussen is het toch wel erg wat hier gebeurt, dat de Heer Jezus gespot wordt. We moeten nog wat nader kijken, gemeente. Want tot op dit ogenblik zijn we goed beschouwd toch nog de toeschouwers. Ook als we kijken naar degenen die dit Jezus aandoen. Zo, die en die en die. Mag ik eens vragen, gemeente, nu ik u dat beeld heb getekend van de Heere Jezus daar in de kring van de spotters. Groot scherm hangt er hier bij wijze van spreken. En er wordt een dia op geprojecteerd. Kijk eens naar de gezichten van die spotters, komt u er bekenden tegen? Staan we er misschien zelf tussenin? Nou zegt u, dominee, nou moet je het toch niet bonter maken. Je wil ons toch niet vergelijken met die heidense spottende soldaten daar uit dat verre Rome die niet eens hebben geweten wat ze doen? Is dat niet zo'n vreemde vraag die ik stel, gemeente? Of zingt u dat nooit in de lijdenstijd? Ja, ik kost hem die slagen, die smarten. En die hoon, ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Zingt u toch wel eens? Wat bedoelt u daar nou mee als u dat zingt? Wat wil u daar dan mee zeggen? Dan zeggen we toch zelf, het zijn de soldaten niet. Deed hem al die jammeren aan. Ach, het kan natuurlijk best zijn, gemeente, dat we er toch ondanks dat alles wat vreemd tegenaan blijven kijken, want we zingen tenslotte wel eens vaker iets dat we niet begrijpen en we zingen wel eens vaker iets waarvan we de woorden niet echt kennen en wat we niet echt menen. Vanuit onszelf zien we dat ook niet, gemeente. Omdat dat ik hoort bij de kennis van de ellende die de Heilige Geest in mijn hart werkt, wanneer hij daar het ware zaligmakende geloof in gaat werken. Van nature zijn we als kerkmensen net zover als Murray McShane, van wie we in dat bekende lied horen die woorden, dat hij medelijden heeft met deze Jezus, maar meer niet. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer, ik weende om de pijn van de lijdende Heer. En ik dacht er niet aan hoe ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Ja, dat u dan, meneer, maar hoe bedoelt u dat dan? Dat wij zouden behoren tot die spotters die we in onze tekst tegenkomen. Nou, zoals dat van die soldaten hier staat, gemeente. Dat je net doet alsof de Heere Jezus jouw koning is, maar die is het niet. Dat je dingen tegen de Heere Jezus zegt die je in de verste verte niet meent. Dat je de Heere Jezus uiteindelijk niet serieus neemt. Dan moet ik daar vanmorgen nog wat voorbeelden van geven. Dan denk ik hieraan als u wel naar de kerk gaat. Maar buiten de kerk leidt u de hele week uw eigen leven en u gaat uw eigen gang. Dan denk ik hieraan dat u uiterlijk wel godsdienstig bent. Maar dat u in uw hart niet breekt met de zonde. Dan denk ik hier aan dat u in de kerk zingt. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in boze tent. En je bent de deur van de kerk nog niet uit of je gaat weer volop met de wereld mee en je geniet weer volop van wat de wereld te bieden heeft. En dan zijn ze er ook onder ons die op zondag uit de kerk alweer achter hun televisietoestel ploffen en die genieten van alles wat de beeldbuis te bieden heeft. Zijn er hier die zichzelf herkennen? Dat is nou doen alsof gemeente. Dat is nou uiterlijk christelijk heten. Terwijl je geen christen bent. Omdat je niet geheel anders leeft dan de wereld. Dat is nou de spot drijven met Jezus. En dan dat tegen de Heere wat zeggen en het niet menen. Moet ik daar ook een paar voorbeelden van geven vanmorgen, gemeente. Dan denk ik eraan dat je als jongere belijdenis doet in het midden van de gemeente. En als je belijdenis doet, dan zeg je immers, u kiest mijn hart in nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. Voor u wil ik strijden, voor u wil ik lijden, voor u wil ik de aarde doorgalmen van lof. En dan zie je er uit die kring, die na zo'n belijdenis zondag toch maar weer een keertje naar de kerk gaan. En die voor de dienst van de Heere geen tijd hebben. En die in het onderzoek van Gods woord geen lust hebben. Dan denk ik eraan dat we op onze trouwdag knielen voor Gods aangezicht. En dat we daar zeggen, Heere, mogen we nu op deze dag elkaar ontvangen als man en vrouw uit uw hand en vanaf deze dag één vlees zijn? En ondertussen weet je heel best dat je dat al lang genomen hebt. En uit de middelen die je gebruikte om de gevolgen daarvan te voorkomen, blijkt ook nog dat je dat met voorbedachte raden gedaan hebt. Je doet alleen maar alsof. En je verzegt tegen de Heere in je ja-woord op de trouwdag, Heere, wilt u met ons meegaan? En wilt u uw aangezicht in gunst aan ons doen lichten? En wilt u ons doen wandelen in uw geboden? U mag het in ons leven voor het zeggen hebben. En op de avond van diezelfde dag vraag je niet meer hoe zou de Heere het willen. Maar dan zeg je, zo wil ik het graag. En anders dan wil de familie het nog wel. En dan willen de vrienden het nog wel. En ik denk aan ons ja-woord bij het dopen, gemeente. Wanneer we ons kind bij de Heere Jezus brengen en zeggen, Heere Jezus, wilt u de koning van dit leven zijn? En thuis voeden we onze kinderen op met de muziek van de wereld. En we zetten ze al zo gauw het maar kan bij de beeldbuis van de wereld. Maar ze worden volgegoten met de geest van deze wereld. En we leren ze de gewoonte van deze wereld. En van het onderwijzen komt niks terecht. En het doen onderwijzen, dat laten we maar aan een ander over. Ja, maar zegt iemand, dominee, ik vind, nou precies, dat is nou wat ik bedoel. En daarmee verraad je jezelf, dat je niet vraagt, wat wil de Heer? Maar dat je zegt, zoals ik het vind, zo moet het gebeuren. Dat we doen waar we zelf zin in hebben en dat we niet vragen naar het welbehagen van de Heere. En als Jezus koning is, gemeente, dan mag de Heere Jezus het toch voor het zeggen hebben. En dan mag de Heere Jezus het toch ook overal voor het zeggen hebben. En dan mag je het toch voor het zeggen hebben in je gezin en in je huwelijksleven. En dan mag je het voor je het zeggen hebben in je werk en in je omgang met anderen en in de besteding van je vrije tijd. Dan is het toch zo dat we een ander jaloers zullen maken op het leven onder deze koning. Ja, maar. Zullen we nou eens even niet verder redeneren, gemeente? Mag ik dat nou eens vragen? Want wij redeneren er wat af als het over deze dingen gaat. Zullen we nou eens even kijken naar deze koning en niet langer naar de spotters? En dan maar heel eenvoudig de vraag stellen. Ouderen, jongeren, is deze koning het waard dat we voor hem leven? Want weet u nog wat die ene soldaat zei die dat koningsspel verloren had? Die soldaat zei, laten we hem nemen in mijn plaats. Want dat gebeurt hier. De Heere Jezus die staat hier in de plaats van een ander gemeente. De Heere Jezus die staat hier in de plaats van de mens die koning was onder God. En die koning wilde worden zonder God. En die het toen grandioos verloor. En als onze ogen nou opengaan, en ik hoop dat ze zijn opengegaan al onder het eerste punt van de preek. En anders dan bid ik dat de Heilige Geest je er alsnog van zal overtuigen. Als je ogen daarvoor opengaan, gemeente, dan leer je dat echt met je hart zeggen. Voor mij moest hij daar staan. Kijk u nou nog eens eventjes naar deze Heere Jezus Christus. Vindt u nou ook niet dat wij onszelf bespottelijk hebben gemaakt, gemeente? We dachten koning te worden en we werden een karikatuur. We dachten vrij te worden en we werden gebonden. We dachten eigenaars van alles te worden, mensen die konden doen waar ze zin aan hadden. En we werden grote verliezers. Gemeente, als je ziet hoe de Heere Jezus daar in onze plaats staat. En als je moet zeggen, zo zie ik er dus uit. Dan kan je alleen maar zeggen, wat zijn wij bespottelijke mensen. En kijk u eens naar zijn kroon, gemeente. Hij is van doornen. En die doornen die spreken van de vloek van God, van de vreselijke gevolgen van de zondeval. Want de aarde zal om uwentwil immers dorens en distels voortbrengen. Dorens die steken in ons vlees. Dorens die groeien op ons levenspad en waar we in verstrikt kunnen raken. Dorens en distels die het leven verstikken. Ziet u die kroon op zijn hoofd? Daar hebben wij om gevraagd. Elke doorn in mijn vlees en elke distel die me verstikt, ik moet ervan zeggen, het is mijn eigen schuld. Het was mijn vrijwillige keuze. En kijkt u eens, gemeente, waar wij op leunen, een rietstaf. Och, op het moment dat je werkelijk op zo'n rietstaf moet leunen, dan gaat dat scherpe ding, dat gaat dwars door je hand heen boren en vervolgens breekt het, gemeente. En dan val je en je hebt niks meer om op terug te vallen. Kijk eens naar deze Heere Jezus, gemeente. Eigenlijk is het geen wonder dat de soldaten met hem spotten. Hij staat er immers in onze plaats en dat is het wat hem zo bespottelijk maakt. Zo ben ik. Laat maar bij mezelf blijven dan vanmorgen. Zo ben ik. En dan moet je van zo hoge kom af zijn. Uit de handen van de schepper voortgekomen. Volmaakt goed. Zoon van God. Waar halen wij nou eigenlijk onze verbeelding vandaan, gemeente? Wij zijn zulke dwazen. Wij hebben zo'n karikatuur gemaakt van wat God bedoelde. En weet u, als het in ons leven niet verandert, dan komt er een ogenblik dat God met ons zal spotten. En dat God om ons zal lachen. En dat zal vreselijk zijn. Kijk eens naar Jezus. staat hij daar op zijn eigen plaats, gemeente, en neemt u hem daarom niet serieus en denkt u dat u daarom wel tegen hem dingen kunt zeggen die u niet meent en dat u daarom de schouders wel over hem op kunt halen en dat u daarom, wanneer een ambtsdrager zegt, zou hij het wel goed vinden als het over het een en ander in je leven gaat, dat je denkt, nou ja, wat is dat nou eigenlijk voor een vraag? Dat kan, gemeente. Maar dan betekent dat wel dat u zelf in dat rode kleed van de zonde blijft rondlopen. En daarin kunt u voor God niet bestaan. En dan betekent dat wel dat de vloek van God op u rust en dan komt u daar in de eeuwigheid niet vanaf. En dan steunt u op de rietstaven van deze wereld. En al houden ze het een poosje, er komt een moment dat ze breken en dan val je en je val is groot. Al zitten er vanmorgen mensen in de kerk die dat wonder beleven, dat de Heilige Geest hun ogen opent. En dat je daar deze Heere Jezus ziet. In dat rode kleed en met die doornenkroon en met die rietstaf. En dat je zegt, moet hij dat spotkleed dragen? Dat riet, die doornenkroon? Deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Hij draagt dat kleed dat rood is vanwege mijn zonden. Hij draagt die doornen die het gevolg zijn van de vloek van God die op mij rust. Staat de Heere Jezus Christus daar in onze plaats, gemeente? Wilt u nog eens goed kijken? Staat hij daar in onze plaats? Weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt je hoogmoed gebroken. Dan heb je niet zoveel verbeelding meer. Dan kun je niet meer boven een ander verheffen. En dan krijg je deze Heere Jezus zo nodig, gemeente. Dan krijg je deze Heere Jezus zo lief. Want als hij daar in mijn plaats staat, dan draagt hij mijn zonde weg. En dan zegt het evangelie tegen mij, al waren uw zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. En dan staat hij daar, in dat rood onder Gods toorn, opdat hij ons met Gods zegen vervullen zou. En opdat ik straks bekleed zou worden met dat witte kleed, van het heil waarin ik eeuwig mag wandelen voor Gods aangezicht. Dan draagt hij daar die doornen, gemeente, opdat hij voor mij de prikkel van de zonde en de prikkel van de vloek van God daaruit weg zou nemen. Die droeg hij naar het kruis, opdat hij mij zou mogen kronen met goedertierenheid en met barmhartigheden. Dan draagt hij die rietstaf die zijn hand doorboort. Opdat hij, wanneer ik voor hem kom te staan en hij op zijn rechterstoel zit, mij de gouden scepter, de koningsstaf zou kunnen toereiken en zeggen, aan deze is genade bewezen. Deze Heere Jezus Christus, gemeente, is dat uw koning? Dat je daar niet meer over schaamt, dat je je daar niet meer aan ergert, dat je daar niet meer mee spot. Maar dat je zegt, zo krijg ik deze koning zo lief. En zo is deze koning zo aanbiddelijk in zijn schoonheid voor me. In die rode jas, met die doornenkroon en met zijn rietstaf in zijn hand. Dragende mijn zonde en mijn vloek en mijn straf. Kijk, die vraag die gaat vanmorgen geweldig klemmen, gemeente. Immers deze Heere Jezus, en dat is het laatste, is ook een eeuwige koning. Want we gaan nog één keer naar de binnenplaats waar de spot schatert. En waar de wonden in zijn rug schrijnen. En waar de doornen op zijn hoofd steken. En weet u wat ik nou zo'n wonder vind? Dat het hier niet ophoudt. En dat hier niet een bliksem uit de hemel komt om deze mensen te verteren. En dat hier niet de hemelse legioenen komen om met hun vlammenwerpers deze hele bende van de aardbodem af te vegen.
Dat hier de grond niet splijt, zoals eens onder de voeten van Korach, Datan en Abiram, die spotten met Gods gezalfde. Maar dat de Heere Jezus doorgaat. En dat de Heere Jezus verdraagt in uiterste gehoorzaamheid, in borgtochtelijke liefde en met een machtig perspectief. Want dan zegt de brief aan de Hebreeën dat hij om de vreugde welke voor hem lag, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Hij ziet dat grote gezicht, gemeente, dat hij door het lijden tot de heerlijkheid gaat en dat hij via het kruis naar de kroon mag gaan. Hij ziet het voor zich straks. Dan mag hij na zijn volbrachte kruisarbeid daar zitten op de troon. En dan zal het ogenblik aanbreken dat al de geslachten van de aarde voor hem vergaderd worden. En al de volken van de wereld zullen komen. En dat alle knie voor hem zal buigen. En dat alle tong zal belijden: Jezus is Heere, tot eer van God de Vader. Ook van deze spotters op Gabbatha. Want hij is immers de koning, gemeente, die de aarde eens met doornen heeft gekroond, maar die nu gekroond met ere aan Gods rechterzijde troont. De soldaten spotten. Geire, roepen ze, verheug u. De wereld knielt aan uw voeten. En ze hebben gelijk, al snappen ze het zelf niet. Want zo zal het zijn, heel de wereld die voor deze koning buigt. Want hij zal wederkomen in heerlijkheid, gemeente, en dan zal dat gebeuren. Maar als het dan voor het eerst echt is, dan is het wel voor eeuwig te laat. U moet eens eventjes denken aan deze soldaat. Die mannen die zijn ook een keer gestorven. Is het niet op het slagveld, dan is het wel op een ziekbed. En toen moesten ze God ontmoeten. En toen zagen ze daar aan de rechterhand van die grote rechter zitten. Deze Heere Jezus, met wie ze zo gespot hadden. Kun je iets voorstellen van de ontzetting die zich op dat ogenblik van hem moet hebben meester gemaakt? Van de huiver die hen op dat ogenblik heeft bevangen. En wij, gemeente, wanneer wij alleen maar doen alsof we hem dienen. Wanneer we hem niet serieus nemen en hem dingen beloven die we niet van plan zijn ooit te doen. Stel je voor, we komen allemaal voor deze koning te staan. En dan kun je de schijn niet langer ophouden. En dan kun je niet meer doen alsof. En dan kun je niet meer zeggen, ik was toch wel gelovig en ik ging toch wel naar de kerk. En dat je dan zult zien dat deze koning zijn mond open doet. En dat zijn ogen vlammen schieten. En dat hij zal zeggen tegen zijn heilige engelen, breng ze hier. En sla ze voor mijn voeten dood, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn. Je kan niet blijven spotten, gemeente. Je kan niet blijven doen alsof. Probeer u dat nou in te denken als u hem nog niet kent. En wat ik u uit naam van deze koning vanmorgen mag bidden. Neem deze boodschap van vanmorgen toch alstublieft serieus. En zeg niet, ach, die man. Want dit is het woord van de koning, gemeente. Het woord van de koning dat ons op de knieën wil brengen. Dat ons wil doen vragen, Heere, wat wilt u dan dat ik doen zal met mijn ja-woord bij de doop en met mijn ja-woord op de knielbank en met mijn ja-woord bij mijn belijdenis doen? Wat wilt u dan dat ik doen zal met heel mijn leven? Want daar vindt deze koning zijn grootste vreugde in, gemeente. Dat is immers zijn werk om onderdanen te werven. Straks aan het kruis, dan gebeurt het dat een moordenaar die met hem spotte, tot een bidder wordt en zegt, o Jezus, denk aan mij. En bij zijn sterven, dan gebeurt het dat de hoofdman van deze bende zijn knieën buigt. En zegt, deze mens was Gods zoon. En ze volgen van oost en west en noord en zuid. Die deze koning leren nodig krijgen. Die deze koning leren lief krijgen. Die belijden genade is op zijn lippen uitgestort. Mogen wij daarbij horen, gemeente, u en jij en ik? Hebben we alles geknield voor deze koning? Niet meer spottend. Niet meer terwijl we deden alsof. Maar dat we het meenden. Toen we zeiden, zou u ook mijn koning willen zijn? En mij willen leren naar uw wil te handelen? Daar vindt de Heer nou zijn vreugde in, gemeente. Mensen die heel eerlijk tegen hem zeggen, Heer, ik heb mijn kroon weggeworpen in het paradijs. Ik heb de doornenkroon verdiend. En als mij nou toch weer een eerkroon wacht, dan is het alleen maar omdat u de doornenkroon voor mij droeg. Deze koning, gemeente, van wie we gebeden hebben met deze doopalters. En ik kan me niet goed anders voorstellen dan dat elke vader en moeder in de kerk dat bidt voor zijn kinderen. Dat ze onder deze enige koning zullen leven. Om tenslotte met deze koning te mogen sterven. Is hij uw koning? Op Gabbata ziet hij het grote gezicht. Ze komen. En ze vallen voor hem neer. En ze werpen in aanbidding hun kronen aan zijn voet. Ze aanbidden het lam. Dat al hun zonden op zich nam. En dat geslacht is. En dat hen kocht met de dure prijs van zijn bloed. Zalig, gemeente, als je zo uit de kring van de spotters wordt gehaald. Uit de kring ook hier in onze samenleving. Die denkt dat je met de Heere een loopje kan nemen. En dat je de Heere niet serieus hoeft te nemen. En dat je je niks hoeft aan te trekken van beloften die je in een plechtig uur voor zijn aangezicht hebt afgelegd. Zalig als je daaruit wordt gehaald om een plaats te krijgen in de kring van die aanbidders. Want dan wordt het waar. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Zo kom je eraan, gemeente. Hij geeft hem zo graag. Is de plaats voor bij u. En bij jou.
Amen.
We willen samen danken. Koning met de doornenkroon. Hoe ook de wereld spot met u mag drijven. Geef ons dat we in u Gods wijsheid mogen zien. Omdat zo alleen ons leven verlost kon worden van de vloek. En omdat zo alleen ons leven gekroond kan worden met goedertierenheid en met barmhartigheden. Heilige Geest, wilt u deze koning maar heerlijk maken? En wilt u alle verzet tegen deze koning en tegen zijn machtswoord in ons leven breken? Wilt u ons leren buigen voor hem? En niet meer doen alsof. Niet meer zomaar wat zeggen. Niet langer hem niet serieus nemen. Maar leer ons hem aanbidden. En luisteren. En door zijn hand zich laten leiden. Daar moeten we onszelf voor kwijt, maar daar weet u toch wel raad op. Dan moeten wij gebroken worden in onze hoogmoed, maar dat kunt u toch doen. Dan moet de Heer Jezus groot worden. Maar Heilige Geest, dat is toch uw liefste werk. Doe het dan maar. In ons hart. In ons leven. Uit genade. Uw naam ter eer. Amen. Psalm 45 vers 1 is onze slotzang. Mijn hart vervuld met heil bespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45 vers 1. Zegen die ik uit naam van deze koning op u mag leggen en ga heen in vrede. De genade van deze Heere Jezus Christus, de koning van Gabbata, de liefde van zijn Vader die hem daartoe gaf, en de gemeenschap van de Heilige Geest, die deze koning leert kennen, liefhebben en aanbidden, zij met u allen. Amen.